Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden van Radio Maria, welkom in het programma De Rots in de Branding. Op 8 december 2024, feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, kondigde de aartsbisschop van Liverpool, Monseigneur Malcolm McHannon, officieel de erkenning aan van een nieuw wonder in Lourdes. En het gaat om de wonderlijke genezing in 1923 van John Jack Traynor, een voormalig soldaat in de Royal Navy die ernstig gewond raakte tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gebeurde tijdens de eerste bedevaart georganiseerd door het bisdom Liverpool. Hij geraakte dus zwaar gewond op het slagveld met zeer ernstige nawerkingen en die dan nog verergerden na mislukte medische ingrepen. Het is het 71ste erkende mirakel van Lourdes. Alhoewel het wonderlijke feit zich al 100 jaar geleden afspeelde, vond ik na het lezen van zijn levensverhaal echt de moeite waard om het hier meer in detail in dit programma met jullie te delen. Wie was nu John Traynor? Hij werd geboren in Liverpool in 1883 uit een Ierse moeder en engageerde zich in de Royal Navy Reserve bij aanvang van Wereldoorlog I. Zo was hij mee in de marinebrigade, welke eerst deelnam aan een mislukte expeditie naar Antwerpen in oktober 1914. Tijdens de terugtrekking als laatste bataljon droeg hij een van de gewonde officieren in veiligheid, maar werd hij zelf door een granaatscherf in zijn hoofd geraakt. Na 5 weken in coma in een marinehospitaal in Engeland kwam hij na een medische ingreep terug bij bewustzijn, gevolgd door toch een spoedig herstel, en ging hij weer in militaire dienst. Hij was een forse kerel met een lengte van bij de 2 meter. En alzo in 1915 vinden we John Traynor bij het eerste bataljon van de Dublin Fusiliers op expeditie naar Egypte en de Dardanellen, de zeestraat tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. En zo op 25 april 1915 nam hij deel aan de landing vanaf het stoomschip River Clyde bij Gallipoli. En John had de leiding over de eerste boot die het schip verliet. En uiteindelijk was hij een van de weinigen die die dag de kust zou bereiken. Deze slag om Gallipoli en het huidige Turkije was een gezamenlijke Britse en Franse operatie om de Ottomaanse hoofdstad Istanbul te veroveren en om een zeeroute naar Rusland veilig te stellen. Maar de poging mislukte met zware verliezen aan beide zijden. En deze veldtocht betekende een belangrijke overwinning voor de Turken en een grote nederlaag voor de geallieerden. En vanaf hun posities aan de steile oevers boven het strand bestookten de Turken het stoomschip en de boten met dodelijk geweervuur. Er vielen zoveel slachtoffers, waaronder alle officieren en de landingsboten, dat de operatie werd opgeschort tot het vallen van de avond. John Traynor zelf, die de leiding had over ongeveer 100 man, zocht dekking in een ondiepe loopgraaf. Zo is ook geweten dat de katholieke kapelaan, Father Finn, gedood werd in de tweede boot waaruit hij viel en waarna John hem sleepte onder het prikkeldraad naar het strand. Later begroeven hij en zijn kameraden de kapelaan. Na zonsondergang landden er meer officieren en nieuwe manschappen om te pogen voor de troepen een weg te banen naar de zandheuvels. En dagenlang gingen de bittere gevechten door met grote verliezen. John Traynor bleef ongedeerd, maar op 8 mei, na een 14 dagen strijd, sloeg het noodlot toch toe. Door mitrailleurvuur werd hij letterlijk doorzeefd met kogels en raakte zeer zwaar gewond aan het hoofd en de borst, waarbij tevens een kogel door de binnenkant van zijn rechter bovenarm scheurde en onder het sleutelbeen bleef steken. Mannen van het medische korps brachten hem versuft en lijdend terug naar het strand en alzo werd John in allerlei overgebracht naar het basisziekenhuis in Alexandrië in Egypte. En het was het begin van lange jaren invaliditeit met mislukte ingrepen. Reeds in het ziekenhuis in Alexandrië opereerde de toen bekende Engelse chirurg Sir Frederick Treves John in een poging om de afgesneden zenuwen in de bovenarm, die door het schotwond verlamd en onbruikbaar waren geworden, aan elkaar te naaien. Maar de poging mislukte, net als een andere poging door een andere chirurg in een hospitaalschip die hem naar Engeland bracht. En het was tijdens deze overdracht in het hospitaalschip dat John zijn eerste epileptische aanval had, die steeds in frequentie toenam. De chirurg adviseerde hem ook toen om de verlamde arm te amputeren, maar John weigerde. Nadien volgden nog 2 mislukte ingrepen in een Brits marinehospitaal om deze zenuw te hechten, in september 1915 en november 1916. Ondertussen was John Traynor uit de militaire dienst ontslagen, eerst met 80% pensioen en daarna met 100% als permanent en volledig invalide. Maar de hevige epileptische aanvallen hadden tot gevolg dat hij vele maanden verbleef in ziekenhuizen. Ondertussen was hij wel gehuwd en had hij een gezin met kinderen. In april 1920, 5 jaar later, besloot een chirurg om toch nog eens een medische ingreep uit te voeren. Een schedeloperatie door een trepanatie of schedelopening te creëren. Maar de situatie werd catastrofaal, met gedeeltelijke verlamming van de beide benen en epileptische aanvallen tot 3 maal per dag. Het werd de laatste operatie. Een ambulance bracht hem terug naar Liverpool, waar hij met zijn vrouw en kinderen in een huis in Crafton Street woonde. Het ministerie van Pensioenen voorzag hem van een rolstoel, want hij moest van zijn bed in de stoel getild worden en weer terug. En zo is geweten hoe hij urenlang buiten voor zijn huis op de stoep in zijn rolstoel de tijd doorbracht.
Thank you.
Dus 8 jaar na de slag van Gallipoli in 1915 vinden we John Traynor als zwaar zieke en gehandicapte man bij hem thuis in Liverpool. Uiteindelijk hadden alle medische ingrepen de toestand nog erger gemaakt en leidde hij een hulpeloos bestaan in een officieel statuut van ongeneeslijke arbeidsongeschiktheid. Niet in staat om te staan of te lopen, onderhevig aan frequente epileptische aanvallen met 3 open wonden, waarvan 1 in zijn hoofd, en geen gevoel nog kunnen bewegen van een verschrompelde rechterarm. En de toestand werd zo erg, dat hij zelfs thuis niet meer kon blijven. En dat er werd beslist om hem op 24 juli 1923 op te nemen in het Mosley Hill Hospital voor ongeneeslijke zieken. En wat nu volgt is een eigen getuigenis, opgeschreven door een journalist die hem ontmoette in september 1937 en met hem urenlang een onderhoud kon hebben. Hij omschrijft John als een krachtige gebouwde man, ongeveer 2,10 meter lang, en die altijd boven een omringende menigte uitstak. De tekst werd door John zelf geverifieerd en goedgekeurd. En we gaan samen deze getuigenis doornemen. En John vertelt: ik had altijd al een grote devotie voor de Maagd Maria, vooral via mijn moeder. Moest het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Engeland gelegen zijn, dan zou ik er al vaak naartoe zijn gegaan. Maar het leek een verre plek die ik nooit zou kunnen bereiken. In juli 1923 was ik nog thuis, hulpeloos als altijd, toen een buurvrouw, mevrouw Cunningham, binnenkwam en mij vertelde over een diocesane bedevaart die vanuit Liverpool naar Lourdes werd georganiseerd. De prijs was 13 pond en een voorschot van 1 pond moest betaald worden om een plaats te reserveren. Mijn vrouw was in de tuin en ik riep haar binnen. En later vernam ik dat ze eigenlijk al van de bedevaart had gehoord, maar had besloten het mij niet te vertellen, uit angst dat ik zou willen gaan. Ik vroeg haar uit een doosje boven een gouden muntstuk te halen, die ik ooit van mijn broer ontving, om het aan de buurvrouw te geven als voorschot voor de reis naar Lourdes. Mijn vrouw was erg verontrust, maar deed uiteindelijk toch wat haar gezegd werd. Een paar dagen later kwam een van de priesters die de bedevaart zou leiden naar me toe. Hij was overstuurd bij de gedachte dat ik zou meegaan en eiste dat ik mijn boeking zou annuleren. "Jij kan de reis niet maken," zei hij. "Je zal onderweg sterven en iedereen problemen geven en verdriet bezorgen." Mijn antwoord was dat ik mijn eerste betaling al had gedaan en dat ik naar Lourdes zou gaan. Na veel discussie zei de priester uiteindelijk: "Nou, je mag mee, maar enkel als de dokter daartoe toestemming geeft met een medische verklaring." De priester was duidelijk overtuigd dat dit niet zou lukken. En inderdaad, de huisdokter weigerde. En ik schakelde andere artsen in, maar elk verklaarde dat het pure zelfmoord zou betekenen. De priester kwam weer op bezoek, boog zich zelfs over mijn bed om me te smeken het idee op te geven. Maar ik wilde niet. En uiteindelijk slaagde ik erin om toch mee te gaan en zelfs zonder medische verklaring. Om het resterend geld bij elkaar te krijgen, verkochten we wat van onze bezittingen en mijn vrouw verpandde zelfs enkele van haar sieraden. Ondertussen was het in Liverpool doorgedrongen dat deze kreupele en verlamde ex-militair ook naar Lourdes wilde gaan en zelfs de kranten begonnen erover te schrijven. Ik stond meer in de belangstelling dan me lief was. Iedereen, met uitzondering toch van mijn vrouw en één of twee familieleden, zeiden dat ik gek was. En toen kwam de dag van de afreis. En John Trainer vertelt verder. De dag van vertrek uit Liverpool brak aan. De pelgrims zouden met twee treinen reizen. Ik besefte nauwelijks wat zo'n reis inhield. Mijn vrouw, die niet meeging, tilde me uit bed en mijn broer Francis zette me in mijn invalidenstoel. Ondertussen had om 4:00 ochtends de heilige mis plaats voor de bedevaders in de Sint-Malachi-kerk, waarna iedereen zich begaf naar het treinstation. Vanuit ons huis, haastig en opgewonden, en in de hoop de publieke aandacht te vermijden, reesden ze me door alle achterstraatjes van Liverpool om me ook naar het station te brengen. Maar aan het station aangekomen bevond er zich een grote menigte van pelgrims. Het was een groep van ongeveer 1200 mensen, waaronder veel priesters, onder leiding van aartsbisschop Frederick Keating van Liverpool. Maar ook veel nieuwsgierigen die het uit de kranten hadden vernomen, verzamelden zich rondom mij. En zo werd het voor mij nog moeilijker om op het perron te geraken. Het lukte uiteindelijk, maar net te laat. De eerste trein stond op het punt te vertrekken. De priesterdirecteur kwam geagiteerd naar me toe en zei: "Trainer, je bent te laat. We kunnen je nu niet op deze trein krijgen. In hemelsnaam, zie dit als een teken uit de hemel dat je niet mee moet gaan." Maar ik antwoordde hem: "Priester, ik heb mijn ticket naar Lourdes betaald en ik ga naar Lourdes." Hij zei me: "Maar je zult onderweg sterven." En ik zei: "Dan zal ik sterven voor een goed doel." De tweede trein kwam toe en ik zei dat ze me maar in het kolenkot moesten zetten of waar ze maar wilden, zolang ik maar mee in de trein zat. En door zo koppig te zijn, won ik. En werd ik op de tweede trein gezet, te midden van taferelen van opwinding en verwarring. En alzo startte toch mijn reis naar Lourdes. De ervaring was inderdaad erg moeilijk. Ik herinner me bijna niets van de reis, behalve dat ik een aantal zieke mensen op brancards naast me zag op perrons en kades. Ik weet ook dat ik onderweg erg, zelfs dodelijk ziek was en 3 keer poogde men mij in Frankrijk uit de trein te halen om me naar een ziekenhuis te brengen. Maar telkens was er geen ziekenhuis in de dichte nabijheid en dus zat er niets anders op om mij verder aan boord te laten van de trein en mee te nemen. In Lourdes aangekomen, werd ik met de rest van de zieken overgebracht naar het Asile ziekenhuis of het Hospitalité Notre-Dame, toen in het domein van de grot. Ik was er vreselijk aan toe, want mijn wonden en zweren waren sinds mijn vertrek uit Liverpool niet meer verzorgd geweest. Ondertussen was een protestants meisje uit Liverpool op vakantie op het vasteland. Maar ze had genoeg gekregen van alle toeristische plaatsen en was eigenlijk toevallig in Lourdes terechtgekomen. Zij was verpleegster en toen ze al die zieken zag, bood ze haar diensten aan om in het ziekenhuis te komen helpen. Ook haar zus was er gestuurd door haar ouders, omdat deze boos waren over haar beslissing. En beide zussen hadden me thuis in Liverpool in mijn rolstoel voor mijn huis regelmatig zien zitten. En zij boden zich aan om voor mij hier te Lourdes te zorgen. Ik nam hun vriendelijke aanbod graag aan en ze wasten en verzorgden mij en verbonden mijn wonden tijdens mijn verblijf in Lourdes. 6 dagen bracht ik door in Lourdes. Maar gedurende die tijd was ik soms zelfs wanhopig ziek. Ik had regelmatig verschillende bloedingen en vooral epileptische aanvallen. Een vrouw nam zelfs de taak op zich om naar mijn vrouw te schrijven dat er geen hoop meer was voor mij en dat ik in Lourdes begraven zou worden. En zo komen we aan woensdag 25 juli 1923. Op de ochtend van woensdag 25 juli kreeg ik een zware epileptische aanval, juist toen ik naar de baden werd gereden. Er stroomde zelfs bloed uit mijn mond en de dokters waren erg ongerust. En toen ik weer bijkwam, hoorde ik hen zeggen: "Breng hem meteen terug naar het ziekenhuis." Ik protesteerde en riep: "Nee, dat doen jullie niet. Ik ben gekomen om in de baden te gaan en ik ga niet terug naar het ziekenhuis." "Maar je zal sterven in het bad," zei men me. "Goed dan," zei ik. "Als ik er sterf, dan is het op een goede plek." En ik zette de rem op de rolstoel door het wiel met mijn goede hand, de linkerhand, vast te houden tot de brancardiers moesten toegeven en me toch verder moesten brengen naar de baden. Ik moest wel eerst mijn beurt afwachten, want er waren vele mensen. Toen ik in het bad werd gelegd, werden mijn verlamde benen hevig onrustig. En men werd weer zeer ongerust, want men dacht dat ik weer een epileptische aanval kreeg. Ik worstelde eerst even om op eigen krachten overeind te komen, omdat ik het gevoel had dat ik dat gemakkelijker kon doen. Maar vooral vroeg ik me af waarom iedereen zo tegen mij leek te zijn. Toen ik uit het bad werd gehaald, huilde ik van pure zwakte en uitputting. De brancardiers trokken haastig mijn kleren aan, legden me terug op een brancard en haasten zich naar het plein voor de Rozenkranskerk om de sacramentsprocessie af te wachten. Bijna alle andere zieken stonden al in de rij. Ik was de op twee na laatste aan de buitenkant, aan de rechterkant als je naar de kerk kijkt. En de processie kronkelde zoals gewoonlijk terug naar de kerk en aan het einde liep de aartsbisschop van Reims met het Allerheiligste. Hij zegende de twee mensen voor mij en kwam dan naar mij toe, maakte het kruisteken met de monstrans en ging dan verder. De bisschop was net voorbij. Toen ik me realiseerde en voelde dat er een grote verandering in mij had plaatsgevonden. Mijn rechterarm, die sinds 8 jaar lam was, was hevig beginnen bewegen. Ik verbrak het verband en maakte een kruisteken voor het eerst in jaren met mijn rechterhand. Ook de pijnen waren weg. Het was helemaal geen inbeelding. Ik realiseerde me gewoon dat er iets belangrijks was gebeurd. Ook daarna heb ik nooit meer een epileptische aanval gehad. En ik poogde zelfs uit de brancard op te staan. Maar die brancardiers die hielden me in de gaten. Ik denk dat ik een slechte naam had voor mijn koppigheid. En ze hielden me vast. En een dokter of verpleegster gaf me een injectie om mij te kalmeren. Blijkbaar dachten ze dat ik hysterisch was en op het punt stond weer een scène te schoppen. Na de zegening werd ik in allerheil terug naar het ziekenhuis gebracht. Alhoewel ik vertelde dat ik kon lopen en ik bewees het zelf door 7 stappen te zetten, legden ze me terug in bed en gaven ze mij na een tijdje nog een injectie. Omdat ik zo'n lastig geval was, verhuisden ze mij naar een kleine afdeling op het gelijkvloers om me beter in de gaten te kunnen houden. En zo stond voor de deur van de afdeling ook 's nachts een brancardier. Allemaal om mij te behoeden voor domme dingen. Er waren nog 2 andere zieken in de kamer, waaronder een blinde. Ik had eigenlijk nog geen volledig besef dat ik genezen was. Maar stilaan begon in de nacht het effect van de injecties af te nemen. Het grootste deel van de nacht bleef ik wakker. Er brandde geen licht. Het klokkenspel in de basiliek luidde, zoals gewoonlijk de hele nacht, de uren en halve uren, en speelde telkens de melodie van het Ave Maria van Lourdes. S'morgens vroeg hoorde ik de klokken terugluiden, maar het leek alsof ik terug in slaap viel. Het kan een kwestie van een paar seconden zijn geweest, maar bij de laatste slag opende ik mijn ogen en sprong ik uit bed. Eerst knielde ik op de grond om de rozenkrans af te maken die ik aan het bidden was. Daarna rende ik naar de deur, duwde de twee brancardiers opzij, rende via de gang naar de voordeur en zo naar buiten. Sinds 8 jaar had ik niet meer gelopen. Dr. Marley stond voor de deur en viel bijna achterover toen hij die man zag over wie hij de dood had verwacht en die twee brancardiers opzij duwde en naar buiten rende. Ik rende onmiddellijk naar de grot die ongeveer 200 of 300 meter van het ziekenhuis lag. Dit stuk grond was toen nog niet verhard en ik liep op blote voeten. De brancardiers renden achter me aan, maar ze konden me niet inhalen. Toen ze bij de grot aankwamen, zagen ze me daar op mijn knieën, nog in mijn nachtkleding. En ik bad tot onze lieve vrouw om haar te danken. Ik wist alleen dat ik haar moest bedanken. En de grot was dé plek om dat te doen. De brancardiers zetten een stap achteruit, bang om mij aan te raken.
Welkom bij Radio Maria.
Het nieuws van mijn genezing begon zich te verspreiden, ook al was het nog vroeg in de ochtend. Nadat ik ongeveer 20 minuten had gebeden aan de grot, stond ik op, maar was niet zo blij om zo een menigte mensen rondom mij te vinden. Ze gingen opzij om het door te laten, en onderweg naar het ziekenhuis zag ik het gekroonde beeld van Onze Lieve Vrouw op het Rozenkransplein. Mijn moeder had me altijd geleerd dat je een offer moet brengen als je Onze Lieve Vrouw om een gunst vraagt. Ik had geen geld om te offeren, want ik had mijn laatste paar centjes uitgegeven aan rozenkransen en medailles voor mijn vrouw en kinderen. Terwijl ik daar voor de Heilige Moeder knielde, bracht ik het enige offer dat ik op dat moment kon bedenken. En ik besloot te stoppen met roken. Toen ik aan het ziekenhuis kwam, had zich reeds een menigte opgewonden mensen verzameld. Ik begreep niet goed wat ze daar deden. Ik ging naar mijn kamer en trok haastig mijn kleren aan, maar bleef wel uit de buurt van het bed, uit angst dat de dokters en brancardiers me weer zouden vastpakken om me opnieuw als een zieke te gaan behandelen. Toen ik me wendde naar de wasruimte om me te wassen en te scheren, wenste ik de andere mannen daar allemaal een goeie morgen, maar geen van hen gaf antwoord. Ze keken me alleen maar bang aan. En ik vroeg me eigenlijk af waarom. Iets later kwam priester Gray binnen in mijn afdeling en vroeg of er iemand te mis kon komen dienen. Ik antwoordde dat ik dat graag wilde doen en ging met hem naar de kapel van het ziekenhuis. Na de mis ging ik zoals altijd gewoon gaan ontbijten in de eetzaal. Maar de andere mannen trokken zich terug, alsof ze bang voor me waren. Ik kon die situatie niet goed vatten en begreep niet waarom mensen zo naar me staarden. Ook toen ik na het ontbijt het ziekenhuis wou verlaten, stond er een grote menigte mensen buiten. Ze stormden op me af en ik vluchtte, overstuurd in een kleine ruimte, terug naar binnen. Meneer Cunningham, de buurman in Liverpool, kwam naar me toe om met mij te praten. En ik kon zien dat hij moeite had om zijn opwinding onder controle te houden. Hij zei me: "Goedemorgen, John. Voel jij je wel goed?" "Ja, meneer Cunningham," antwoordde ik. "Helemaal goed. Voelt u zich wel goed?" En toen vroeg ik: "Wat doen al die mensen buiten?" "Ze zijn daar, John, omdat ze blij zijn je te zien." En ik antwoordde: "Nou, het is heel aardig van ze en ik ben blij ze te zien, maar ik wou dat ze me met rust lieten." De buurman vertelde me dat een van de priesters, degene die zo tegen mijn deelname aan de bedevaart was geweest, me graag wilde spreken. Hij verbleef in een hotel in de stad. Maar het probleem was hoe ik door die menigte bij hem kon komen. Iemand regelde dat een koetsier met paard binnen het domein van het ziekenhuis geraakte. Meneer Cunningham en ikzelf plaatsten ons in de koets, waarna de Franse koetsier vertrok. Maar het paard had nog maar een paar stappen gezet toen de menigte zo tegen de koets opdook dat de koetsier niet verder durfde rijden. En we moesten uitstappen en terug naar het ziekenhuis stappen. Uiteindelijk, na de menigte te hebben toegesproken, geraakten we toch bij de priester in het hotel. Ook hij vroeg me of alles goed was met mij. Ik was nogal verrast door deze vraag. Ik zei hem dat ik me heel goed voelde, bedankt, en ik hoopte dat hij zich ook goed voelde. Maar de priester stortte in en begon te huilen. Die dag was een nachtmerrie van opwinding en drukte. Ik leek wel het middelpunt van de belangstelling van alle mensen in Lourdes. Toen ik de volgende dag op 26 juli, na een bezoek aan de grot, het laatste verband wegnam, zag ik dat alle wonden en verzweringen genezen waren. De volgende ochtend, 27 juli, vertrokken we met de trein van 9 uur naar huis. Ik ontdekte dat er een eerste klas coupé voor mij was gereserveerd. Ik protesteerde ertegen, maar ik moest tenslotte toegeven. Tijdens deze treinreis bevond ik me eigenlijk nog steeds in een soort van roes. Bij een van de haltes kwam onze bisschop, Monseigneur Keating, mijn coupé binnen. Ik knielde om zijn zegen te krijgen, maar hij richtte mij op en zei: John, ik denk dat ik jouw zegen moet krijgen. Ik begreep niet waarom hij dat zei. En we gingen allebei op de rand van het bed zitten. De bisschop keek me aan en zei: John, besef jij wel hoe ziek je bent geweest en dat je wonderbaarlijk genezen bent door de Heilige Maagd? En het is op dat ogenblik dat alle herinneringen bij mij terugkwamen. De herinnering aan mijn jarenlange ziekte en het lijden van die reis naar Lourdes en hoe ziek ik in Lourdes zelf was geweest. Ik begon te huilen en de aartsbisschop ook. En zo zaten we daar, allebei huilend als twee kleine kinderen. Na het gesprek met de bisschop voelde ik me weer rustig en besefte dan pas ten volle wat er gebeurd was. Tot zover deze opgeschreven getuigenis van John Traynor. John Traynor kwam daarna elk jaar naar Lourdes als brancardier tot in 1939. Hij was tevens lid geworden van de Hospitaliteit Liverpool Brancardier Association. John overleed op 60-jarige leeftijd op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen op 8 december 1943. Hij wordt in het Verenigd Koninkrijk genoemd als de eerste Britse katholiek die in Lourdes werd genezen. Beste luisteraars, tot zover dit wonderlijk verhaal van John Trainer, genezen in Lourdes op 25 juli 1923. En dus, 101 jaar later, op 8 december 2024, kondigde de aartsbisschop van Liverpool, Monseigneur Malcolm McMahon, de erkenning aan van deze genezing als het 71ste wonder in Lourdes. Eigenlijk weinig sinds de eerste verschijningen van Maria meer dan 160 jaar geleden. Maar het is geweten hoe zeer serieus en objectief, onder leiding van artsen, het Bureau van Vaststellingen en het Medisch Comité te werk gaan. Over de medische situatie van John Trainer voor en na het wonder is alles in detail bekend. Zo bestaat de verklaring van 24 juli 1923, dus nog voor de genezing, ondertekend door de artsen Azurdia, Finn en Marley, die met de bedevaart waren meegekomen. En zij getuigen dus over de epileptische aanvallen, de verlammingen van de radiale, mediane en ulnaire zenuwen van de rechterarm, atrofie van de schouder- en borstspieren, een opening van 2,5 centimeter in de rechter parietale regio van de schedel met een metalen plaat ter bescherming en de afwezigheid van de vrijwillige beweging in de benen en verlies van gevoel. Ook noteerden de artsen hoe John, na de zegening, zijn benen weer vrijwillig kon gebruiken met een intense veneuze congestie van beide voeten die zelfs zeer pijnlijk waren. De patiënt kon wel moeilijk lopen, maar hij kon het. En tenslotte op de vertrekdag op 27 juli noteerden de artsen: John kan perfect lopen en heeft het gebruik van zijn rechterarm teruggekregen. Hij heeft ook het gevoel in zijn benen terug. De opening in zijn schedel is aanzienlijk verkleind. Er zijn geen epileptische aanvallen meer geweest. En het was dan 3 jaar later, op 7 juli 1926, dat John zelf zich begaf dan naar het bureau van de medische vaststellingen om een verklaring in te dienen van zijn genezing. Beste vrienden luisteraars, een wonderlijke getuigenis door een man met een koppig, maar groot geloof en die zeker ook zichzelf niet zocht. En dit laatste ook pleit zeer in zijn voordeel. En laten we een voorbeeld aannemen. Inderdaad, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Lourdes is waarlijk een grote genadeplaats. En al zijn er maar 71 wonderen officieel erkend in die meer dan 160 jaar, anderzijds zijn er rond de 7000 dossiers al binnengebracht. En dan spreken we nog niet van de oneindig vele inwendige spirituele bekeringen. Onze lieve Heer, en vooral via Maria, laten ons nooit in de steek. Dank voor het luisteren.
Too many ways to get down here, too many options to take, too many paths to destruction, only one good exit to take. Been on the road far too long now, long uphill climb awaits me. I think I'll come to my senses, I'm about as low as can be. Father, I'm broken before you, here let me stay at your feet.
tumbled and lost in the shadows, hoping our eyes will not meet. Welcome home, welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home. Welcome home, welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home. Been on the road far too long now. Long uphill climb awaits me. I think I'll come to my senses. I'm about as low as can be. Father, I'm broken before you. Here, let me stay at your feet. Humble and lost in the shadows, hoping our eyes will not meet. Welcome home, welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home. Welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home. Come to the feast, where the greatest are least, and the last shall be first. Come to the light, where the darkness of night will be taken away. Come to the place where the hurt on your face will be turned into peace. Here in my kingdom, kingdom of light. Welcome home, welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home. Welcome home, welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home. Put a ring on his finger, shoes on his feet. Let a party be given. Rejoice with me. He was lost but is found. He's found his way.